Ik zag even uw mededelingenblaadje. En daar staat op het jaarthema. En het jaarthema is geloof in actie. Nou, ik denk dat ik daar vanmorgen een bijdrage aan kan leveren. Dat is niet gepland, maar we gaan er toch maar even in dat kader plaatsen. Ik weet niet of het mogelijk is dat de... We gaan in ieder geval vanmorgen hebben met elkaar over barmhartigheid. En de betekenis van barmhartigheid. En u mag alvast met mij opzoeken Lucas 10. Dat is natuurlijk heel erg voor de hand liggend dat ik moet Lucas 10 ga pakken. Wie weet wat daar staat? Welk verhaal staat daar? Drie keer raaien. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Goh. En toch ga ik het er vanmorgen niet met u over hebben. Aan het einde van de preek kom ik er even op terug. Ik wil het verhaal toch graag lezen, omdat eigenlijk dit verhaal heel mooi het Joodse begrip, en denk ik ook het Bijbelse begrip, van barmhartigheid omschrijft. Dus we gaan het lezen, maar ik kom er alleen aan het eind van de preek nog even op terug. En zie, we beginnen bij vers 25, hè? 10 vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zeide tot hem, wat staat in de wet geschreven? Hoe lees je? En hij antwoordde en zei, je zult de Heere je God liefhebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand. En je naaste als jezelf. En hij zei tot hem, gij hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus, wie is dan mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zei, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die niet alleen hem beroofden, maar hem ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Bij toeval daalde een priester af langs die weg en deze zag hem, maar ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ook een leviet ging langs de plaats en hij zag hem, ging ook aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en zette hem op zijn eigen rijdier. Bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. De volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zei, verzorg hem. En mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Dan komt Jezus... Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van de man die in handen van de rovers was gevallen? En hij zei hem die barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem, ga heen en doe even zo. Het is altijd een mooi verhaal, hè? Altijd prachtig. Vanmorgen, barmhartigheid. Een geestelijk uitgangspunt. Barmhartigheid als een geestelijk principe. Volgende slide. Ik ga eerst eens even met u kijken naar het begrip barmhartigheid. Eerst even vanuit de Nederlandse taal. Ik ben wat in de Nederlandse taal gedoken en geprobeerd om eens te kijken om oude woorden vanuit de oude... Ja, Nederlands, om dat wat naar boven te krijgen. En dan kom je uit bij, tenminste, het eerste woord wat ik tegenkwam was uit het Gotisch. En dat is dan armaherts. Nou, Nederlands geleerd aan Duits, is niet zo gek, Duits armherts. En dat kwam op een gegeven moment in het midden-Nederlands terecht. En dan komt in één keer het woordje ont ervoor, ontfarmhertig. En dat wordt dan barmhertig. En uiteindelijk wordt het barmhartigheid. En zo ontwikkelen woorden. Het is eigenlijk wel heel boeiend om dat zo nu en dan eens te doen. Wat valt u op in al deze woorden? Hart en arm. Ja, in al deze woorden, en daar hoef je echt geen taalkundige voor te zijn, zie je in ieder geval twee woorden terugkomen. Het woordje arm en het woordje hart. En dan kom ik al tot een eerste omschrijving. Iemand die barmhartig is, is iemand met ruimte in zijn hart voor arme mensen. We hebben net Lucas 10 gelezen. En in vers 37 werd dat woordje barmhartigheid genoemd. En dat is in het Grieks het woordje eleos. En misschien komt u dat wel bekend voor trouwens, dat woord. Hè? Ik weet niet of iemand van u al eens met eleos te maken heeft gehad. In mijn werk, vanuit mijn werk als verpleegkundige, kom ik ze regelmatig tegen. Eleos is de tak van de gereformeerde kerk, hè, vanuit het ziekenhuis. Maatschappelijk werk en psychiatrische begeleiding. Het leuke is dat Eleos was in de Griekse mythologie, was dat niet een begrip, maar was een persoon. Eleos was een verpersoonlijking van medelijden. En Eleos had in Athene een heel groot altaar. Als je in Athene was, kwam je vanzelf een heel groot altaar tegen. En dat was het altaar van de barmhartigheid. Het was een groot altaar en het was een belangrijk altaar. Want naast dat het een plek was van mededogen, compassie, troost en aanbidding van Eleos, was het ook de plek, en dat vond ik wel heel treffend, waar je politiek asiel kon aanvragen. Leuk, hè? Wist ik niet. Ik denk van, hé, wat een prachtig iets is dat eigenlijk. Dat was de plek om asiel aan te vragen. Past er ook helemaal bij. Nou, als je het woord Eleos als begrip neemt, dan betekent het vriendelijkheid, goede wil, ten opzichte van hen die diep ongelukkig zijn. Maar in het woord, in het begrip Eleos, zit nog iets anders. Het is niet alleen vriendelijkheid. Tegelijkertijd zit daar ook het woord bereidheid in. Namelijk vriendelijkheid aan de ene kant en bereidheid om een ander te helpen. Dat is eigenlijk de kern van dit woord Eleos. Barmhartigheid. Iemand schreef: van daadwerkelijke barmhartigheid is pas sprake wanneer de helper, letterlijk en figuurlijk, zich van zijn stuk laat brengen door de omstandigheid waar de naaste zich in bevindt. Vindt u dat niet mooi? En dan weet ik wel, dan komt er natuurlijk heel wat op ons af. En toch, zo nu en dan, stel ik mezelf ook wel die vraag. Mag iets mij nog van mijn stuk brengen? Hoe is dat met u? Soms dan doe je er niks aan en soms, dan gebeurt het gewoon. Dat is misschien ook wel het meest authentieke. Maar mag iets ons nog van zijn stuk brengen? We worden in deze wereld via televisie, we worden natuurlijk zo geconfronteerd met zoveel nood. Maar mag ons nog iets van ons stuk laten brengen? Laten we eens kijken naar een uitspraak van de Heer Jezus. Wat zegt de Heer Jezus over barmhartigheid? Nou, hij zegt er heel wat over, maar ik neem één tekst en dat is Mattheüs 9. Kunt u even naartoe gaan. Dan lezen we zo een stukje daaruit. Wat is de situatie? De situatie is dat Jezus Mattheüs roept. Mattheüs de tollenaar. En Mattheüs die gaat achter Jezus aan. En Jezus die gaat met hem naar huis. En dan gaat hij daar een maaltijd gebruiken. En Jezus eet daar met tollenaars en zondaars, staat er. En dat is eigenlijk heel kenmerkend. We zien dat vaker. Dat Jezus eet met tollenaars, zondaars, moordenaars, prostituees. Blijkbaar maakt het hem allemaal niet zo heel veel uit. Bij Jezus, en dat is eigenlijk een heel mooi principe, is er geen aanzien van de persoon. Een aantal jaren later brengt zijn broer Jacobus dat heel erg mooi onder woorden als hij zegt, houd je geloof vrij van aanzien van de persoon. En dat is best een moeilijk principe, hè? Ik weet niet hoe dat u gaat. Ik heb daar een paar keer echt moeten leren. Ook met betrekking, in mijn geval, soms met betrekking tot mensen die niet uit Nederland komen. Daar heb ik soms best wel moeite mee. Maar dan herinner ik mij Jezus weer en herinner ik me Jacobus weer. Oh ja, zo hoort er allemaal bij. En ik vind het geweldig om te zeggen dat in mijn caseload van mensen die ik begeleid, heel wat buitenlandse mensen zitten. Zulke mensen. Fantastisch om met ze om te gaan. Maar de fariseeën, die doen dat wel. De schriftgeleerden, die doen dat wel. Die vinden de een beter dan de ander. En ze hebben het niet zo op dat minnenvolk van tollenaars en zondaars. Waarom eet Jezus nu juist met hen? Weet Jezus dan niet dan? Dan zegt Jezus, dat vinden we in Matteüs 9, vanaf vers 10. Dan zegt Jezus het volgende. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Ik wil barmhartigheid. Geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars te roepen. Volgende slide. Jezus zegt eigenlijk, leer nu eens dat mijn prioriteit is niet zorgvuldig nageleefde rituelen in tempel en synagoge, plichtmatig bidden en Bijbel lezen, hoe goed het ook allemaal is. Eigenlijk zegt Jezus hier als uitzondering, ik verlang naar een uitdrukking van liefde. Ik verlang naar bewogenheid, naar ruimte in je hart voor mensen in nood. Beste schriftgeleerden, beste fariseeën, vergeet nou eens even jezelf, hè, want daar waren ze heel goed in, om aan zichzelf te denken. En ben er nou eens voor die ander. Denk eens aan die ander. Ik wil barmhartigheid. Omdat ik barmhartig ben. Ik wil barmhartigheid. Omdat mijn vader barmhartig was. God was barmhartig. Het is een wezenskenmerk. Zowel van Jezus als van God de Vader. Mozes zegt dat prachtig. Als hij zegt, Heere, Heere. God barmhartig. Genadig. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. God de Vader is barmhartig. Jezus is barmhartig. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, God werd van zijn stuk gebracht door de nood van deze wereld. En wat deed hij? Hij zond zijn zoon. Was barmhartig. Jezus werd getroffen door onze nood. En wat deed hij? Barmhartig als hij was. Hij gaf zijn leven. Voor u en voor mij. Barmhartigheid is een wezenskenmerk van God. Is een wezenskenmerk van de Heere Jezus. En daarom is het veel meer dan goed doen een geestelijk principe. Een geestelijk uitgangspunt. Ik vond het wel leuk om een tekst te ontdekken. En in die tekst waren schriftgeleerders aan het woord. En dan komen er ook, ja, dan zijn er ook goede schriftgeleerders, zou ik haast willen zeggen. En tekst in Marcus. Een schriftgeleerde. En die zegt het volgende. Inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God. En er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart. En met heel ons inzicht. En met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en offers. Jezus wil barmhartigheid. En dat is een onderdeel van het grote gebod. Want dat is wat deze schriftgeleerde prima opvat hier. Want je hebt aan de ene kant de liefde voor God met heel ons hart en met alles wat in ons is. En tegelijkertijd hoort daarbij de naaste liefhebben als onszelf. Geloof in actie is aan de ene kant geloof in God, aan de andere kant uitreiken naar de mensen in nood. die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En Jezus heeft het onszelf geleerd in het grote gebod. Barmhartigheid. Nou, Jezus, dit was Jezus in een van zijn uitspraken over barmhartigheid. Maar er is er nog één die daar veel over geschreven heeft. En ik heb zijn naam al even genoemd. En dat is de broer van Jezus. Ik vind het altijd leuk om dat zo even te benadrukken. Jezus, niet alleen maar zijn broer, was ook actief in het evangelie. Dat was Jacobus. En Jacobus was de Joodse voorganger van een voornamelijk, en dat is wel even belangrijk, Joods-christelijke gemeente in Jeruzalem. En als we Jacobus lezen, en dat is wel goed om even helder te hebben, is dat Jacobus het tegen Joodse christenen heeft, Joods-christelijke gelovigen. Hij heeft het niet tegen heidenen. En ik zal u zo even daar ook nog iets in meenemen om uit te leggen waarom dat zo is. De eerste tekst die mij daarin altijd, en u kent hem waarschijnlijk ook, die heel belangrijk is. Voor God, vers 27, 1 vers 27. Voor God de Vader is alleen dit, reine en zuivere godsdienst. Weduwe en wezen bijstaan in hun nood. En je acht nemen voor de wereld en onberispelijk leven. Wow. Daar staat dan het woordje barmhartigheid niet in. Maar we proeven aan alles, dit is barmhartigheid. Dit is barmhartigheid als, ja, ik zou haast willen zeggen, als ware godsdienst. Nou, wat doet Jacobus? Jacobus die pakt het grote gebod. En daar waar Paulus vooral bij het eerste gedeelte heel erg stil staat, zegt Jacobus nou, ik wijd een brief aan dat andere deel. Naast de liefhebben als jezelf. En daar had hij goede reden voor. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is 1 vers 27, wat we hier lezen, een beetje een alternatieve weergave van het grote gebod. Je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk leven is eigenlijk zoveel als God liefhebben met heel je hart, met heel je inzicht en met heel je kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf, nou dat is hetzelfde ongeveer als weduwe en wezen bijstaan in hun nood. Jacobus kende het onderwijs van de Heer Jezus heel erg goed. Volgende slide. Op dit punt moeten we even stilstaan, moeten we iets anders even invliegen, zoals sommigen dat zeggen, dat ook hoort in de Joodse beleving bij barmhartigheid. En dat is het aspect van gerechtigheid. In het Joodse denken horen barmhartigheid en gerechtigheid bij elkaar. Er is één tekst waarin die twee een beetje bij elkaar genoemd worden. Dat is Zacharia, ik zal hem even lezen. Zacharia 7 vers 9, je kunt het wel eens nalezen. En daar staat het volgende. Zo spreekt de Heer, heel belangrijk. In verschillende van die aspecten, verschillende van die teksten. Dat het de Heer is die spreekt. Het is niet iets wat hij verzint, het is de Heer die spreekt. Wat zegt de Heer? Spreek eerlijk, recht, rechtvaardig. En bewijs elkaar liefde en barmhartigheid. Verdruk de weduwe en de wees niet, de vreemdeling en de arme en beraam geen kwaad tegen elkaar. Zie, daar zijn ze bij elkaar in. Het recht, gerechtigheid en de barmhartigheid. En ook nog eens een keer weer dat zinnetje verdrukt de weduwe en de wees niet. Het komt telkens weer terug, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het hoort allemaal bij elkaar. En wat is nu gerechtigheid in dit verband? Je zou kunnen zeggen iemand zijn recht geven, iemand datgene geven waar hij recht op heeft. Dat vond ik wat moeilijk, totdat ik, en ik heb het daarboven gezet, een andere omschrijving vond. En die sprak mij heel erg aan. Ieder mens de mogelijkheid bieden om zijn leven op een menselijke en menswaardige wijze gestalte te geven. Nou, hoe ziet dat er nou uit in de praktijk? Ik wil een verhaal vertellen over datgene wat ik meegemaakt heb en waar ik zelf bij betrokken geweest ben. Een paar jaar geleden kreeg een van mijn cliënten een aanmaning in huis. En ze moest haar huis opruimen van de woningbouwvereniging. En als ze dat niet deed, werd ze met 3 maanden het huis uitgezet. Deze mevrouw heeft bijna geen sociaal netwerk, is eenzaam, heeft eigenlijk maar 1 grote liefde en dat is haar hond. En dat is een behoorlijke, moet ik eerlijk zeggen. En voor de rest, haar kinderen zitten verspreid over Nederland en over de wereld. vrouw heeft veel last van somberheid en depressie. En waardoor haar huis regelmatig vervuilt. En daarnaast verzamelt ze ook nog het een en ander. Mijn collega en ik, en dat kan ik met eerlijkheid zeggen, werden zo geraakt door de situatie. Dat we ervoor gekozen hebben om samen onze schouders onder te zetten. Om te voorkomen dat deze mevrouw het huis uitgezet werd. Konden we niet alleen. We hebben daar heel veel steun gehad van allerlei vrijwilligersorganisaties. Ik weet niet of dat hier in Beeld ook in mijn stichting present, zegt u dat wat? HIP? Nou, het zijn allemaal van die vrijwillige organisaties die helpen. En die kun je bellen en dan komen ze met vrijwilligers. Zo ook in Ermelo waar ik werk. En samen met al die vrijwilligers hebben we in een aantal zaterdagen haar huis opgeruimd. En op een van die zaterdagen, of nee, twee zelfs, hadden we een hele grote container. Zo groot, dat ik dacht, dat komt nooit vol. Nou, we konden op het laatste niks meer inkrijgen. Ongelooflijk. Heel veel jeugd vanuit conferenties, jeugdgroepen. Soms wel 11 op een dag. Dan moet u voorstellen, 11 jongelui in één huis, in uw huis, een hele dag, die gaan opruimen. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat is heftig hoor. Maar het resultaat mocht er zijn. Mevrouw mocht blijven wonen. En de woningbouwvereniging was zo onder de indruk. Dat ze aan het eind van de dag een grote bos bloemen brachten. En dat was wel heel erg leuk. Vooral voor mevrouw. Maar daarna. Daarna kwamen er, over via dezelfde stichting, een vijftal handige klussers. En die zijn gaan behangen. Gaan verven. En de tuin kreeg een beurt. En deze mensen werden zo gegrepen door de situatie, dat ze gezegd hebben, een jaar lang gaan we je helpen om de klus af te ronden. Nou, mevrouw viel van de ene verbazing in de andere. En tot op de dag van vandaag is één van hen nog steeds betrokken. En als er wat is, mogen we bellen en dan komt hij. Het is een cluster eerste klas en voor een kop koffie en een koek doet hij het. Begint u een beetje te snappen wat barmhartigheid en gerechtigheid met elkaar te maken hebben. Maar daar gaat het me natuurlijk om. Hè? Iemand gebruikte een prachtig beeld. Dat heb ik hier proberen uit te beelden. Hij zei, het is als een rivier die ontspringt uit de bron van barmhartigheid en uitmondt in de zee van gerechtigheid. Met andere woorden, onze betrokkenheid begint vaak bij het diep en oprecht begaan zijn met het lot van je naast. En zijn omstandigheden. Je laat je van je stuk brengen. Maar, dat is maar een moment. Het is het begin. Het is een oorsprong, zoals het bij de rivier. Maar daar blijft het niet bij. Daarna ga je op weg naar een zo goed mogelijke oplossing om iedereen de mogelijkheid te bieden om zijn leven op een menselijke en menswaardige wijze gestalte te geven. Het huis van mevrouw is nu beheersbaar. Geen illusie, het is geen superpaleis of zo, maar het is beheersbaar. En dat hebben we met elkaar gedaan. En we houden het nog steeds in de gaten. En dat is ook een beetje waar het me om gaat. Dat is dat gerechtigheid deel. Want je kan wel vanuit je hart iets doen, 2 tellen, een week, en dan gaat het weer weg. Kent u dat? Waar het in dit begrip van barmhartigheid om gaat, is dat we volhouden. Is dat we doorgaan. En daar komt eigenlijk dat verhaal van de barmhartige Samaritaan weer om de hoek kijken. Want eigenlijk is dat precies wat de barmhartige Samaritaan deed. We gaan weer even naar Lucas 10 terug. Jezus ontmoet die wetgeleerde. En hij zegt, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen. Dat vind ik wel, dat trof mij op een gegeven moment wel. Ik denk, wauw, Jezus plaatst ook barmhartigheid in een groot kader. Hè? Hij plaatst het in het kader van eeuwig leven. Dus het is niet zomaar wat. We hebben het niet over even iets goeds doen voor iemand. We hebben het over een belangrijk geestelijk principe. Jezus wijst hem op de wet en het grote gebod. En God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel. En je naaste als jezelf. En dan zegt hij erbij, doe dat en je zult leven. Wie God is, dat weet deze man wel. Maar wie ernaast is, wie is dat nou? Mijn mede-Jood of iemand anders? En Jezus wil hem graag gaan leren dat hij niemand mag uitsluiten. En dat deed hij alleen door deze vraag te stellen, wie is mijn naaste? Alsof er wel eentje is, de een wel en de ander niet. Hè? Blijkbaar zijn er mensen, de een wel, de ander niet. En dan vertelt Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dan gaan we 2 klikken verder. Nog 1. Wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? Dan vertelt Jezus dat verhaal. En dan gaat de wetgeleerde gaat antwoorden. Het antwoord van de wetgeleerde kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Hij die barmhartigheid bewees. En dan kijken we weer even naar het verhaal. Die Samaritaan komt langs. En wat gebeurt er? Hij wordt met ontferming bewogen. Met andere woorden, hij wordt geraakt in zijn hart. En hij gaat naar hem toe. En hij verbindt hem. Olie en wijn kost hem nog geld ook. Hij verbindt hem. Maar dat niet alleen. Hij zet hem op zijn ezel en hij brengt hem naar de herberg. En dan staat er zo mooi bij, hij verzorgt hem daar. Zo indrukwekkend. Hij laat het niet bij dat ene moment. Hij laat hem niet met wat olie liggen op de plek. Nee, hij neemt hem mee naar de herberg. En hij geeft aan de herbergier 2 denarii om hem te verzorgen. Nou, 2 denarii, ik heb het even uitgezocht, staat voor 2 daglonen. Nou, vertaald naar onze tijd moet je rekenen zo ergens rond de 180 en de 200 euro. Zo, in die orde van grootte geeft hij dat aan die man. Maar hij zegt er gelijk bij, als je meer kwijt bent, zal ik dat ook betalen. Ik kom terug. En vermoedelijk omdat het 2 daglonen zijn, was het met een dag of 2, 3, dat hij daar weer langs zou komen. Ik vind het zo indrukwekkend dat deze Samaritaan prachtig het hele plaatje vult. Van bewogenheid tot totaal herstel. En dat is eigenlijk wat barmhartigheid inhoudt. En dat is de uitdaging die Jezus als het ware voor ons neerlegt. Denk daar over na. Denk daar eens over na. Wees daar eens mee bezig. En ga niet die vraag stellen, wie is mijn naaste? Maar ga een andere vraag stellen. En die komt nu onderaan. Volgende slide. Maar 1 zinnetje. Het is niet de vraag, wie is mijn naaste? Maar de vraag is, voor wie kan ik een naaste zijn? Kijk, snapt u het verschil tussen de 2 vragen? Ja. Antwoord is dan heel makkelijk, hè? Dan is iedereen die God op je weg plaatst. Kan je soms ook aparte dingen in meemaken. Ik fietste eens door Soest, door de duinen. En daar lag letterlijk een man langs de weg. Ja, letterlijk. En dan moet ik zeggen, ik dacht, oh, wat ga ik doen? Ik was onderweg ergens naartoe. Toch een split second denk je even, zal ik het wel of zal ik het niet? Maar dat is voor mij gelijk, ga er naartoe. Dus ik ging naar die man toe. En hij lag daar wat buiten west. Ik kreeg niet goed helder wat er nou was, dus ik porre een beetje aan hem. Meneer, kan ik iets voor u doen? Hij doet zijn ogen een beetje wazig open en hij zegt, rot op. Nou ja, dat heb ik dan maar gedaan. Hij was blijkbaar niet echt van mijn hulp gediend. Hij was dronken. En ik weet uit ervaring, dan moet je niet al te veel gaan zitten trekken en doen. Dus ik heb hem maar laten liggen en hij zal zijn weg gevonden hebben. Maar wat plaatst God op onze weg? Hè? Het zijn andere momenten geweest dat ik wel geholpen heb. Voor wie kan ik een naaste zijn? En dan zegt Jezus tegen deze man, tegen deze wetgeleerde. Ga en volg het voorbeeld van de Samaritaan. En je zult deel krijgen aan het eeuwig. Dat weten we allemaal, want dat is natuurlijk het gevaar wat ook een beetje in Jacobus zit, hè? Dat we niet gered worden door goede werken. Dat wil ik toch wel even genoemd hebben. Want onze redding ligt in Jezus. Want God heeft zijn zoon gegeven, opdat ieder die gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven. Daar zit de redding. Laat daar helderheid over zijn. Maar barmhartigheid heeft wel een belangrijke rol. Ergens anders, ook in Jacobus, daar zegt de Heer Jezus niet voor niets. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen. Nou slaat het aan bij de brief van Jacobus en bij de gemeente daar, want die gemeente had wat problemen met barmhartigheid. Ze gingen niet goed om met de weduwe en de wees. Ze trokken de rijken voor boven de armen. Dus die waarschuwing was daar op zijn plaats. Maar het laat tegelijkertijd zien hoe belangrijk barmhartigheid is. Het is een geestelijk principe. Ten slotte, een aantal tips om te helpen. En een antwoord geven op de vraag, wie en wat dan? Er zijn heel wat lijstjes. En ik heb er maar één uitgekozen. En dat is er één uit, dit kwam vanuit een Joodse site over barmhartigheid. En dit is hem. Het bezoeken van zieken. Belangrijk. Uitermate belangrijk. Als je ziek wordt. Ik ben pastor geweest, heel lang in de gemeente. Ik heb zo vaak gehoord, ik werd ziek. En in één keer kwam niemand meer. Ik zag niemand meer. Pijnlijk, hè? Bezoek zieken. Het opnemen van vreemdelingen. Nou, we hebben al gezien dat dat heel nauw met elkaar te maken had. Barmhartigheid en het opnemen van vreemdelingen. Joden zijn natuurlijk zelf vreemdelingen geweest. Dus die hebben dat, die weten aan hun lijven wat het is. Dus die hebben dat heel hoog in hun vaandel. En we kunnen en we zullen en we moeten, denk ik, of moeten, contact maken met vreemdelingen. En ze zijn er genoeg. Elke dag komen erbij. Het opzoeken van gevangenen. Is het iets lastiger? Er zijn genoeg organisaties, als u dat wil, die u daarbij kunnen helpen. Het bijstaan van stervenden. Moet ik dan in één keer daar een pastorale cursus voor gaan volgen? Nee. Het is eigenlijk hetzelfde als met zieken. We zijn bang. Als mensen op sterven liggen, of als iemand de diagnose kanker gekregen heeft, dat alleen al, zijn we vaak bang om er naartoe te gaan. Dat moeten we zeggen. En dan denken we dat we het heel veel... U moet gewoon uzelf zijn. Wat u altijd deed. Hoe gaat dat ermee? Heel eenvoudige dingen. Maar doe het. Want mensen die ziek zijn of bezig zijn te overlijden of te sterven, hebben u zo nodig. En vaak trekken we ons terug omdat we niet weten hoe we het moeten doen. Nou, er zijn die vast mensen die het wel weten. Gaat u naar hen toe. Het begraven van doden. Je moet natuurlijk geen begrafenisondernemer worden, maar het is zo belangrijk om bij een begrafenis aanwezig te zijn. Ik heb afgelopen jaar een beetje te veel begrafenissen meegemaakt, maar onder andere van mijn vader. En weet je, het is zo bijzonder als er heel veel mensen op de begrafenis zijn. Het is zo bijzonder. Daar word je zo door gesterkt. Dus dat bedoelen ze hier. Ondersteuning van de nabestaanden. En het laatste, het troosten van treurenden. Nou, ik vind het laatste plaatje eigenlijk zo mooi. Want we denken vaak heel moeilijk. Mijn dochter kwam laatst naar mij toe. Een collega die had wat moeilijks meegemaakt. Ik zeg, pa, wat moet ik doen en wat moet ik zeggen? Ja, ik zeg, ja, dat weet ik ook niet natuurlijk. Ik bedoel, ik zeg, maar ga nou eens uit van jezelf. Wat vind je zelf, wat zou je zelf fijn vinden? Nou ja, ik vond het fijn om een kaartje te krijgen. Nou, dan doe je dat. En ze heeft een kaartje gemaakt voor deze persoon. En dat kan ze heel goed, dat weet ik toevallig. En die was er zo mee geholpen. Een kaartje. Soms even een arm om iemand heen. Is genoeg, hè? We moeten het niet te groot maken. Nou. Tips. Barmhartigheid is het hart. In het hart.